Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Michael.
Beste luisteraars, van harte welkom bij de aflevering van Anno Domini voor de maand april. In dit programma krijgt u een overzicht van gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis die zich afspeelden deze maand. Voor de 4 à 5 weken die maanden tellen, presenteert Anno Domini voor elke week enige hoogtepunten die door de eeuwen heen werden beleefd door onze broeders en zusters in Christus, navolgers van Jezus. In deze maand april staan we in bijzonder stil bij het leven van Gemma Galgani. Voor de eerste week van april gedenken we Nicetius van Lyon, Richard de Winch en Guillaume van Eskil. Nicetius van Lyon was aartsbisschop van Lyon, toen het nog Lugdunum heette in Frankrijk, tijdens de 6e eeuw, waarin de Vandalen de streken onveilig maakten. Hij diende vanaf het jaar 552 of 553. Nicetius stamde af van een oud adellijk Gallische familie in Bourgondië en kreeg daardoor de zorg van deugdzame ouders mee en een geleerde en vrome opvoeding. Hij werd tot priester gewijd door Agricola, bisschop van Chalon-sur-Marne. Nicetius was de neef van Sacerdos, bisschop van Lyon toen, en diens opvolger. Hij blies het kerkelijk gezang in zijn diocese nieuw leven in. Nicetius stond naast een goed zanger ook bekend als een exorcist. Hij kreeg van de paus de titel patriarch mee. Daarmee werd Lyon dus het patriarchaat van het ruimere gebied Gallië. Hij nam het op zich om zowel wereldlijke als kerkelijke zaken te beoordelen en kwam daardoor in conflict met de plaatselijke graaf. Nicetius woonde tussen de jaren 1567 en 1570 een concilie bij in zijn eigen stad Lyon. Hij stierf de marteldood op 2 april. Op 3 april 1253 werd Richard de Winch geboren in Burford, nabij de stad Winch, het huidige Dowdwich in Worcestershire, en was een wees uit een adellijke familie. Bij de dood van hun ouders was Richard, zijn oudste broer, erfgenaam van de landerijen, maar hij was niet oud genoeg om te erven, zodat de landerijen onder feodale voogdij vielen. Bij het meerderjarig worden nam zijn broer bezit van zijn landerijen, maar hij moest een middeleeuwse vorm van successierechten betalen, waardoor de familie zo verarmd raakte dat Richard voor hem op de boerderij moest werken. Zijn broer maakte Richard ook erfgenaam van het landgoed. Volgens zijn biografen probeerden vrienden een huwelijk te regelen met een zekere adellijke dame. Richard wees het voorgestelde huwelijk echter af en stelde voor dat zijn broer in plaats daarvan met haar zou kunnen trouwen. Hij gaf ook de landgoederen terug aan zijn broer, omdat hij de voorkeur gaf aan een leven van studie en van de kerk. Opgeleid aan de Universiteit van Oxford, begon Richard al snel les te geven aan diezelfde universiteit. Van daaruit ging hij naar Parijs en vervolgens naar Bologna, waar hij zich onderscheidde door zijn vaardigheid in het kanonieke recht. Bij zijn terugkeer naar Engeland in 1235 werd Richard gekozen tot kanselier van Oxford. Zijn vroegere leermeester, Edmund van Abingdon, was aartsbisschop van Canterbury geworden. Richard deelde Edmunds idealen van kerkelijke hervorming en steunde de pauselijke rechten, zelfs tegen de koning in. In het jaar 1237 benoemde aartsbisschop Edmund Richard tot kanselier van het bisdom Canterbury. Richard voegde zich bij de aartsbisschop tijdens zijn ballingschap in Pontigny, Frankrijk. En dat is in de streek van Vézelay vandaag. En was bij hem toen de aartsbisschop rond het jaar 1240 stierf. Richard besloot toen priester te worden en studeerde 2 jaar theologie bij de Dominicanen in Orléans. Na zijn terugkeer in Engeland werd Richard pastoor in Charing en in Deal, maar werd al snel door de nieuwe aartsbisschop Bonifacius van Savoie, herbenoemd tot kanselier van Canterbury. In 1244 werd Richard gekozen tot bisschop van Chichester. De toenmalige koning Hendrik III en een deel van het kapittel weigerden hem te aanvaarden, omdat de koning de voorkeur gaf aan een andere kandidatuur. Aartsbisschop Bonifacius weigerde de andere kandidaat te bevestigen, zodat beide partijen een beroep deden op de paus. De koning legde beslag op de bezittingen en inkomsten van de zetel, maar paus Innocentius IV bevestigde de verkiezing van Richard en wijdde hem in maart 1245 in Lyon tot bisschop. Richard keerde vervolgens terug naar Chichester, maar de koning weigerde 2 jaar lang de eigendommen van de zetel terug te geven en deed dat pas nadat hij met excommunicatie was bedreigd. Hendrik III verbood iedereen Richard onderdak of voedsel te geven. Aanvankelijk woonde Richard daarom in een nabijgelegen dorpje, in het huis van zijn vriend Simon. En bezocht hij zijn hele bisdom te voet en verbouwde hij vijgen in zijn vrije tijd. In zijn privéleven zou Richard blijk geven van strenge soberheid en matigheid. Richard was een asceet die een harenkleed droeg en weigerde van zilver te eten. Hij hield zijn dieet eenvoudig en sloot dierlijk vlees rigoureus uit. Hij was vegetariër sinds zijn tijd in Oxford. Richard was genadeloos tegen woekeraars, corrupte geestelijken en priesters die de mis mompelden in plaats van ze klaar en duidelijk te vieren. Hij was ook een voorstander van geestelijke privileges. Het bisschopsambt van Richard werd gekenmerkt door de gunst die hij verleende aan de Dominicanen. Een huis van deze orde in Orléans had hem onderdank geboden tijdens zijn verblijf in Frankrijk en door zijn ernst bij het prediken van een kruistocht. Nadat hij de St. Edmunds-kapel in Dover had ingewijd, stierf hij op 56-jarige leeftijd, in Dover, omstreeks middernacht, waar de paus hem had bevolen een kruistocht te prediken. Zijn inwendige organen werden verwijderd en in het altaar van die kapel gelegd. Het lichaam van Richard werd vervolgens naar Chichester gebracht en volgens zijn wensen begraven in de kapel aan de noordzijde van het schip. Gewijd aan zijn patroon, St. Edmund. De heilige Richard is de patroon van de vrachtwagenchauffeurs. Op 6 april 1203 gedenken we Guillaume van Eskil. Guillaume van Eskil kreeg in zijn jonge jaren les van zijn oom, Hugues de Vierde van Saint-Denis, de 42e abt van de abdij van Saint-Germain-des-Prés in Parijs. En nadat hij tot subdiaken was gewijd, ontving hij een kanunnikschap in de abdij Sainte-Geneviève-du-Mont. Zijn jonge voorbeeldige leven beviel niet al zijn collega-kanunniken, en sommigen probeerden zich van zijn aanwezigheid te ontdoen en zelfs, door hem te belasteren, zijn wijding tot het diaconaat door de bisschop van Parijs te verhinderen. Guillaume verkreeg deze wijding echter van de bisschop van Senlis, dankzij de steun van zijn oom, en werd spoedig tot de kanunniken voorgesteld aan een andere kleine priorij. In 1148 werd op bevel van paus Eugène III de seculiere kanunniken van Sainte-Geneviève vervangen door anderen uit het Parijse klooster Saint-Victor, waarvan prior Odon tot abt werd benoemd. Guillaume of Willem sloot zich al snel aan bij de nieuwe gemeenschap en werd er subprior. In deze functie toonde hij grote ijver voor het religieuze leven en verzette zich bij een gelegenheid tegen de komst van een nieuwe prior, die zijn positie op onregelmatige wijze had verkregen. Hiervoor werd hij gestraft door abt Gaga, Odons opvolger, maar zijn actie werd uiteindelijk goedgekeurd door paus Alexander III. In 1161 stuurde Absalom, bisschop van Roskilde, Denemarken, de provoost van zijn kathedraal naar Parijs om reguliere kanunniken te verkrijgen voor de hervorming van het klooster van Sint Thomas in Esquilieu. In 1165 reisde Guillaume met 3 gezellen naar Denemarken en zou in het vervolg door het leven gaan als Willem en werd abt van dit huis, ondanks de moeilijkheden veroorzaakt door de slordigheid van enkele relatief oude monniken die nogal vijandig stonden tegenover zijn richtlijnen. De klimatologische omstandigheden die voor Willem ook moeilijk waren en 4 opeenvolgende branden, en de terugkeer van de Franse broeders, hervormde hij het klooster en bracht het in 1175 over naar Embhult in Zeeland en noemde het de Paracleet. Willem wilde dus een dienaar zijn van de dienaren van God, die zich vooral richten op het heil van de zielen en de ondersteuning van de armen. Hij droeg bij tot de geestelijke vernieuwing van zijn nederzetting met een opmerkelijke invloed op verschillende anderen. En tot het verspreiden van zijn kennis, die jonge Denen aanmoedigde om in Parijs te komen studeren. Zoals Peter Sunsen, de toenmalige bisschop van Roskilde. Hij kweekte ook een boomgaard en een moestuin die voorbeelden werden voor de boeren in de regio. Hij kreeg belangrijke zaken toevertrouwd van bisschop Absalon, nu aartsbisschop geworden van Lund, en kwam tussen beiden in een zaak waarin koning Philips August daags na de ceremonie probeerde zijn vrouw Ingeburge, dochter van koning Valdemar van Denemarken, te verstoten. Zelf Frank zijnde. Namens zijn zuster stuurde koning Knut hem een kanselier, Anders Sunsen, naar Rome. Samen met die kanselier dus gingen ze naar Rome, waar zij erin slaagden om paus Celestijn III ervan te overtuigen dat de genealogische kaart die was voorgelegd om het huwelijk te annuleren, vals was. Toen de Deense gezanten in Frankrijk aankwamen, werden ze 6 weken gevangen gehouden door de hertog van Bourgondië, voordat kerkelijke vrienden hen vrij kregen om terug te keren naar Denemarken. De paus, Celestinus III, verklaarde de verwerping officieel nietig. Maar dat belette Philips August, koning van Frankrijk, niet om op 1 juni van dat jaar met Agnes van Merania te trouwen en Ingeburge gevangen te nemen, als volgens haar enige jaren later weer in ere te herstellen. In de tweede week van april hebben we het over Gemma Galgani, over de encycliek van Paus Johannes de 23e, Pacem in Terris, en over de zangeres Montserrat Caballé. Op 11 april 1903, in het jaar dat koning Victor Emmanuel II overleed in Rome, kwam in het noorden van Toscane een dochter ter wereld in de apothekersfamilie Galgani. Hij was de eerste koning die de troon besteeg van een eengemaakte Italië sinds de 6e eeuw. Zij, de eerste dochter en vijfde van 8 kinderen, zou snel uitgroeien tot een offerziel die zich op diepgaande wijze mocht hechten aan het lijden van Christus. De familie Galgani verhuisde naar Lucca, zodat het kroostrijke gezin een uitstekende opvoeding zou kunnen ontvangen. Mama Aurelia liep echter tuberculose op. Gemma, met moeite een peuter, kon daardoor niet thuis blijven wonen. Zo kreeg Gemma wel les van de zalige Elina Guerra, stichteres van de Zitandinnen, of oblaten van de Heilige Geest. Tijdens haar jeugd overleden haar oudste broer Carlo, haar jongere zus Giulia, haar mama toen Gemma 8 was, en haar meest beminde broer Gino, die een opleiding tot priester had aangevat. De familie kwam in financiële moeilijkheden. Gemma's voorkomen was stil, met een glimlach voor iedereen. Haar innerlijk leven met een grote voorlezen voor het kruis moet indruk hebben gemaakt. Haar liefde voor Jezus, haar geloof in hem, troostte haar en hield haar staande. Voor de aangegeven tijd al mocht Gemma op haar 9e haar eerste communie ontvangen. De lievelingsvakken van Gemma waren Frans, wiskunde en muziek. Al liet haar tere gezondheid het niet toe regelmatig school te lopen. Rond haar 19e werd Gemma wees. Haar vader was overleden na een pijnlijke ziekte. Door dit gebeuren bemoederde ze nog meer haar eigen broers en zussen. Ook de armen van de stad beminde ze met een groot hart. In die tijd vroeg een jonge man Gemma ten huwelijk, wat ze afwees om helemaal van Jezus te zijn. 2 jaar later ontstond er een hersenvliesontsteking op haar ruggenmerg. Ze moest het bed houden of een ijzeren korset dragen en bracht haar dagen door in gebed. In visioenen bezocht de heilige Gabriël van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten haar, met woorden van bemoediging en troost. Op het einde van een noveen, die Gemma bad op voorspraak van de zalige Margaretha Maria Alacoque, ontving ze een wonderlijke genezing. Haar omgeving begon haar het meisje van genade te noemen. Het grote hartsverlangen van Gemma, het kroosterleven, bij haar zusters passionisten, bleef onvervuld. Haar tere gezondheid en gebrek aan bruidschat waren de redenen dat ze telkens niet werd aanvaard. In haar hart was ze desondanks dochter van de passie geworden en beleefde in haar korte bestaan het intense gebedsleven en de verstervingen die voor dat leven waren bestemd, ook al droeg ze niet het habit. Een jongere zus van haar verdroeg de vroomheid van Gemma moeilijk en kwelde haar soms. Verschillende wonderen verzachten het lijden dat ze doorstond. Gemma ontving de stigmata. Haar engelbewaarder verstuurde over en weer naar Rome brieven naar haar geestelijke begeleider. Haar engelbewaarder verzorgde haar wonden. Ze voerde gesprekken met Jezus, Maria, engelen en de heilige Gabriël van Smarten. Demonen bezochten haar eveneens. In de laatste maanden compliceerde bloedspuw verder haar gezondheid. Op 11 april 1903, zaterdag in de Goede Week, wisselde Gemma het tijdelijke voor het eeuwige. Het embleem van de passionistinnen spelden ze op haar borst. Haar geliefde kruisbeeld tussen haar gevouwen handen en de kroon van haar grootmoeder bonden ze aan haar pols. Op 11 april 1963, op de achtergrond van dreigende kernwapens die via onderzeeërs de oceanen onveilig maakten, verscheen de encycliek Pacem in Terris. Vrede op aarde in het Nederlands was de eerste encycliek die een paus richtte tot alle mensen van goede wil, in plaats van alleen tot katholieken. Waarbij hij de lofzang op God aanhaalde zoals die door het hemelse leger werd uitgesproken boven de kribbe van Bethlehem. Te lezen in het Lucas-evangelie. Vrede op aarde aan alle mensen die hij lief heeft. Hij benadrukte, volgens hoogleraar rechten aan de Harvard School, door professor Glendon geschreven, benadrukte in de encycliek dat de verantwoordelijkheid voor het scheppen van voorwaarden voor vrede niet alleen toebehoort aan de grote en machtige van de wereld, maar aan ieder van ons. In theologische termen betekende dit een belangrijke verschuiving in de pauselijke leer van het vertrouwen op klassieke scholastische categorieën van het natuurrecht naar een meer inductieve benadering gebaseerd op de tekenen van de tijd. Met dit werk reageerde paus Johannes de 23e op de politieke situatie midden in de Koude Oorlog. Slechts enkele maanden na de Cubaanse raketcrisis van het jaar 1962, waarbij het Vaticaan als tussenpersoon fungeerde tussen het Witte Huis en het Kremlin, weerspiegelde het document ook de ervaring die de paus 2 jaren daarvoor had opgedaan bij zijn pogingen om de moeilijkheden op te lossen die voortvloeiden uit de bezetting van Berlijn door 4 mogendheden. De vredesencycliek werd slechts 2 jaar na de oprichting van de Berlijnse muur uitgegeven. Het is ook gebaseerd op paus Johannes' lezing van de stad Gods van Sint Augustinus en van Thomas van Aquino's visie op de eeuwige wet. Daarmee sluit hij aan bij de kernwaarden van het evangelie en de beginselen van het patricische en middeleeuwse denken, terwijl het de historische periode weerspiegelt waarin het zelf werd geschreven. De paus legt in deze encycliek uit dat conflicten niet met wapens, maar met onderhandelingen moeten worden opgelost. Verder benadrukt hij het belang van de eerbiediging van de mensenrechten als een essentieel gevolg van het christelijke mensbeeld. Hij stelt duidelijk vast dat ieder mens recht heeft op leven, op lichamelijke integriteit en op de middelen die geschikt zijn voor een goede levensontwikkeling. Pacem in Terris is een uitgebreide beschouwing over de morele orde. Het document bestaat uit 4 delen. Het eerste deel van de encycliek legt de relatie tussen individuen en de mensheid vast en omvat de kwesties van de mensenrechten en de morele plichten. Een tweede deel behandelt de relatie tussen mens en staat, waarbij het collectieve gezag van de staat centraal staat. Het derde deel stelt de noodzaak vast van gelijkheid tussen naties en de noodzaak dat de staat onderworpen is aan rechten en plichten, waaraan het individu zich moet houden. Het laatste deel stelt de noodzaak voor van meer betrekkingen tussen naties, waardoor collectieve staten andere staten bijstaan. De encycliek eindigt met een oproep aan katholieken om niet-christenen en niet-katholieken bij te staan op politiek en sociaal gebied. Op 12 april 1933 kwam de operazangeres Montserrat Caballé ter wereld in Barcelona. Dit icoon van de Spaanse bel canto groeide op in het verscheurde Spanje door burgeroorlog en het Franco-regime. Ze was een vrouw die niet aarzelde om publiekelijk haar geloof en liefde voor de Heilige Maagd Maria te uiten. Tijdens haar lange carrière voerde zij vele werken van gewijde muziek uit. Het is de moeite waard nog eens te luisteren naar het buitengewone Onze Vader, waarmee zij Benedictus de 16e paus verblijdde tijdens de wereldbijeenkomst van de gezinnen in 2006 in Valencia. Gecomponeerd door José María Cano, een van de leden van de popgroep Mecano. Deze beroemde Spaanse sopraan zong het Ave Maria als geen ander. Zij was een vrouw met een sterk geloof en een diepe liefde voor de Heilige Maagd Maria. En zo zegt ze zelf, het zingen van La Vierge of Marie Madeleine van Jules Massenet of van een ander symbolisch oratorium, het is bijna alsof je de diepe pijn van de Moeder Gods ervaart. Luisteren we aan het einde gekomen van deze tweede week naar het Onze Vader dat Montserrat Caballé bracht in Valencia in het jaar 2006, 2 jaar voor haar overlijden, die paus Benedictus de 16e zo verheugde. Thank you. In de derde week van april gedenken we op 16 april Benoît-Joseph Labre. Hebben we het op 17 april over de encycliek Ecclesia de Eucharista van Paus Johannes Paulus II en op 18 april over onze Urs Marius van Loppe. En op 21 april over de stichting van de stad Rome. Labre werd geboren in de tijd dat de industrieën zich verder zouden ontwikkelen, aan het begin daarvan in een Frans dorp nabij Arras, in het noorden van Frankrijk dus. Hij was de oudste van 15 kinderen, van een welvarende winkelier, die meesurfde op het begin van de consumptierevolutie. In de tijd van Maria Theresia en van Montesquieu, die nadacht over de scheiding der machten. Labre had een oom, pastoor, die op enige afstand van zijn ouderlijk huis woonde. Deze oom ving hem graag op en verzorgde zijn priesteropleiding. Op 16-jarige leeftijd benaderde hij zijn oom om trappist te worden. Maar zijn ouders vertelden hem dat hij moest wachten tot hij ouder was. Toen Benoît ongeveer 18 was, werd de stad getroffen door een epidemie. En oom en neef hielden zich bezig met de verzorging van de zieken. Terwijl de oom zorgde voor de zielen en lichamen van de mensen, ging Benoît heen en weer om het vee te verzorgen van de mensen die ziek waren. Onder de laatste slachtoffers van de epidemie was de oom zelf van Labre. Daarop vertrok Labre naar de abdij van La Trappe om zich bij de orde aan te melden. Maar hij voldeed niet aan hun eisen. Hij was te jong, hij was te delicaat, hij had geen bijzondere aanbevelingen. Later probeerde hij zich aan te sluiten bij de Carthuizers. En nog, daarna bij de Cisterciensers, maar elke orde wees hem af als ongeschikt voor het gemeenschapsleven. Ongeveer 6 weken lang was hij postulant bij de Carthuizers in Neuville. In november van het jaar 1769 werd hij dan toch toegelaten tot de Cisterciensers-abdij van Sedfond. Na een kort verblijf in Sedfond ging zijn gezondheid achteruit en werd besloten dat zijn roeping elders lag. Labre ervoer volgens de katholieke traditie een verlangen dat hem volgens hem door God gegeven was en geïnspireerd door het voorbeeld van Alexius van Rome en dat van de Franciscaanse tertiaire pelgrim, de heilige Roch. Om zijn land, zijn ouders en alles wat vlijend is in de wereld te verlaten, om een nieuw soort leven te leiden. Een leven met de meeste pijn en boetedoening. Niet in een wildernis of in een klooster, maar midden in de wereld. Devoot, de beroemde plaatsen van de christelijke devotie, bezoekend als pelgrim. Labre trad toe tot de derde orde van Sint Franciscus en legde zich toe op een leven van armoede en bedevaart. Hij reisde eerst te voet naar Rome en leefde van wat hij kon krijgen door te bedelen. Daarna reisde hij naar de meest grote heiligdommen van Europa, vaak meerdere keren elk jaar. Hij bezocht de verschillende heiligdommen van Loreto, Assisi, Napels en Bari in Italië, Einsiedeln in Zwitserland, Paray-le-Monial in Frankrijk, en Santiago de Compostela in Spanje. Tijdens deze reizen reisde hij altijd te voet, sliep in de open lucht of in een hoek van een kamer, met zijn kleren modderig en haveloos. Op een keer stopte hij bij de boerderij van Mathieu en Marie Vianney, die later de ouders zouden worden van de heilige pastoor van Ars. Hij leefde voor het weinige dat hij kreeg en deelde het weinige dat hij kreeg vaak ook met anderen. Er wordt gezegd dat hij zelden praatte, vaak bad en het misbruik dat hij ontving rustig accepteerde. Daarmee volgde Labre de rol van de bedelmonnik, de dwaas voor Christus, die vaker voorkomt in de Oosterse kerk. Hij bracht vele uren door in aanbidding van het Heilig Sacrament. Hij zou vaak flauw vallen bij het aanschouwen van met name de doornenkroon. En tijdens deze toestanden, mystiek, zou hij zweven of bilokeren. Hij zou ook enkele andere daklozen die hij ontmoette hebben genezen en brood voor hen hebben vermenigvuldigd. In de laatste jaren van zijn leven, toen hij nog 30 was, woonde hij in Rome, een tijd lang in de ruïnes van het Colosseum, en ging alleen weg om een jaarlijkse bedevaart te maken naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Loreto. Hij was er een bekende figuur in de stad en stond bekend als heilige van de 40 uur, of quarant'ore, vanwege zijn toewijding aan de eucharistische aanbidding. De dag voor zijn dood stortte Labre in op de trappen van de kerk van Santa Maria ai Monti, vlakbij het Colosseum, en ondanks zijn protesten werd hij uit liefdadigheid naar huis achter de kerk aan de Via dei Serpenti gebracht, huis nummer 2. Hij stierf daar aan ondervoeding en uitputting op 6 april 1783, tijdens de Goede Week, en werd begraven in de kerk van Santa Maria ai Monti. Op 17 april 2003 is een encycliek van Paus Johannes Paulus II gepubliceerd. De titel is, zoals gebruikelijk, ontleend aan de aanhef van de Latijnse versie van de tekst, die in het Nederlands vertaald kan worden als De kerk leeft vanuit de Eucharistie. De paus bespreekt de centrale rol van de Eucharistie in de definitie en de zending van de kerk, en zegt te hopen dat zijn boodschap effectief zal helpen om de donkere wolken van onaanvaardbare leer en praktijk uit te bannen, zodat de Eucharistie in al haar stralende mysterie zal blijven schitteren. Hij verkende thema's die bekend zijn uit zijn eerdere geschriften, waaronder de diepe band tussen de Eucharistie en het priesterschap. Hij putte ook uit zijn persoonlijke ervaringen met het opdragen van de heilige Eucharistie. Gedurende zijn hele pontificaat schreef Johannes Paulus jaarlijks op Witte Donderdag een brief aan de priesters. Op zijn 25ste heilige donderdag als paus gaf hij in plaats daarvan deze encycliek uit, gericht aan alle katholieken, aan de bisschoppen, priesters en diakens, mannen en vrouwen in het Godgewijde leven en aan alle leken gelovigen. Het was de laatste van zijn 14 encyclieken. Twee jaar later overleed paus Johannes Paulus II. De opbouw van zijn encycliek is de volgende. Het mysterie van het geloof. De Eucharistie bouwt de kerk op als tweede. Als derde. De apostoliciteit van de Eucharistie en van de kerk. Als vierde. De Eucharistie en de kerkgemeenschap. Punt 5. De waardigheid van het Eucharistische leven en van het Eucharistie vieren. En tot slot, de school van Maria, vrouw van de Eucharistie. Urs Marius van Loppe overleed volgens de traditie op 18 april 713, toen grote delen van het Iberische Schiereiland, Spanje, Al-Andalus werden door de oprukkende Arabieren. In onze streken was Urs Marius missiebisschop in het Maas- en Ardennengebied. Hij was ook de eerste abt van de abdij Lobbe, in het huidige Henegouwen, toen deel van het bisdom Kamerrijk. Waarschijnlijk werd hij gewijd tot priester door Sint Lambertus in Maastricht. Zoals veel missionarissen in de 7e en 8e eeuw was hij mogelijk van Ierse afkomst. Zijn benoeming tot eerste abt van Lobbe verkreeg hij van de Frankische koning Pepijn II. Hij werd ook benoemd tot de stichter van de abdij van Aulne en de abdij van Wallers. Zijn sarcofaag bevindt zich in de crypte van de parochiekerk van Lobbe, evenals de sarcofaag van zijn opvolger, de heilige Ermin. Volgens de legende werd de stad Rome gesticht op 21 april 753 voor onze tijdrekening. Het jaar waarin volgens de traditie Christus ter wereld kwam. Het woord vlees werd. De stichters van de stad Rome zouden een tweeling zijn, Romulus en Remus, die kleinzonen waren van een legendarische koning, Numitor. Het verhaal gaat dat zij door een wolvin werden opgevoed, toen zij bij de stichting van de stad ruzie kregen en Romulus Remus doodde. Als we dat horen als christen, als katholieken, dan lijken Abel en Caïn niet ver. Romulus gaf zo als oorspronkelijke koning zijn naam aan de stad Rome. Dit leidde tot een periode die bekend staat als het Romeinse Koninkrijk. Dat duurde van de stichting 753 voor Christus tot ongeveer het jaar 509 voor Christus. Gedurende deze periode werden de Romeinen, net als andere volken, geregeerd door koningen. Ze hadden echter genoeg van deze regeringsvorm en wierpen hun laatste koning, Tarquinius Superbus, of Tarquin de Trotse, omver. Deze omverwerping van de koningen leidde tot een periode die bekend staat als de Romeinse Republiek. Het woord republiek komt van het Latijnse res publica, wat publieke zaak betekent. Nu zou het besturen van de staat een publieke zaak zijn, in plaats van het privévoorrecht van koningen. De macht werd verdeeld tussen twee mannen, de zogenaamde consuls, die elk jaar werden gekozen en hun macht konden controleren, met inbegrip van termijnen. Deze Romeinse Republiek duurde van ongeveer het jaar 509 tot de eerste eeuw voor Christus, toen Rome nog geen wereldmacht was, maar zijn invloed zou groeien tot in het Romeinse Keizerrijk, waar de keizers hun woorden wet werden en deze handelingen het evangelie noemden. Daartegenover zetten de evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas en Johannes het verlossende woord Gods, dat was vlees geworden en onder ons heeft gewoond. Luisteren we op het einde gekomen van deze derde week naar het begin van het Johannes-evangelie en wel in het Latijn. In de vierde en laatste week van april hebben we het over paus Alexander II, Op 22 april over de eerste vrouw die een doctoraat in de computerwetenschappen behaalde. En op 23 april over de heilige Georgius. Op 21 april 1073, op dezelfde dag waarop Rome ooit zou zijn gesticht, maar die we voor het gemak in de laatste week behandelen, in een tijd dat de belangrijke stad Constantinopel voor het eerst werd bedreigd door de Seljukse Turken, overleed paus Alexander II. Geboren als Anselm in Milaan, was hij nauw betrokken bij de patriarchale hervormingsbeweging. Gekozen volgens de voorwaarden van de bul van zijn voorganger, was Anselm de eerste paus die werd gekozen door de kardinalen zonder de deelname van het volk en de lokale geestelijkheid van Rome. Het was onder andere deze paus die toestemming gaf voor de Normandische veroveringen van Engeland in het jaar 1066 aan Willem de Veroveraar. In het jaar daarvoor schreef paus Alexander II aan Béranger, burggraaf van Narbonne, en aan Giffre, bisschop van diezelfde stad, Narbonne, waarin hij hen prees voor het voorkomen van de afslachting van Joden in hun streek, en hen eraan herinnerde dat God het vergieten van onschuldig bloed niet, nooit goedkeurt. Op 22 april 1993 werd de eerste webbrowser in gebruik genomen om het World Wide Web te doorzoeken, genaamd Mosaic versie 1.0. 80 jaar eerder, een jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, zag zuster Mary Kenneth Keller het levenslicht. Zij zou de eerste vrouw worden met een doctoraat in de computerwetenschappen. Sister Mary Kenneth werd geboren in Cleveland, Ohio, op 17 december 1913. Ze trad in 1932 bij de Zusters van Liefde van de Heilige Maagd Maria en legde haar gelofte af bij die religieuze congregatie 8 jaar later. Ze voltooide haar bachelor in wiskunde 3 jaar daarna en haar master in de wiskunde en fysica 10 jaar daarna aan de DePaul University van Chicago. Vervolgens behaalde ze nog een doctoraat in de filosofie, gekoppeld aan de computerswetenschap, aan de Universiteit van Wisconsin-Madison in het jaar 65. Haar proefschrift Inductive Inference on Computer-Generated Patterns richtte zich op het construeren van algoritmen die analytische differentiatie uitvoerden op algebraïsche expressie. Geschreven in CDC Fortran 63. Keller geloofde in het potentieel van computers om de toegang tot informatie te vergroten en het onderwijs te bevorderen. Na haar doctoraat in 1965 richtte Keller de afdeling computerwetenschappen op aan het Clark College, nu Clark University. Een katholiek vrouwencollege, opgericht door haar congregatie, de Zusters van Liefde van de Heilige Maagd Maria. Datzelfde jaar kende het National Science Foundation haar een subsidie toe van $25.000, te betalen over 2 jaar. Een van de eerste afdelingen informatica aan een klein college gaf Keller er leiding van deze afdeling gedurende 20 jaar. Op 23 april 303 stierf volgens de overlevering Sint Joris de marteldood onder de keizer Diocletianus. Sint Joris of Georgius van Lydda was volgens de overlevering soldaat in het Romeinse leger. Sint Joris was van Cappadocische Griekse afkomst. Dat betekent Zuid-Oost Turkije vandaag. En lid van de Praetoriaanse garde van de Romeinse keizer Diocletianus. Hij was dus deel van, laat ons zeggen, de lijfwachten van die keizer die zeer anti-christelijk was. Hij werd ter dood veroordeeld, Sint Joris, omdat hij weigerde zijn christelijk geloof te herroepen. Hij werd een van de meest vereerde heiligen in het christendom, voor zijn tijd. En hij wordt vooral sinds de kruistochten als militaire heilige vereerd. De overlevering vertelt dat een woeste draak paniek zaaide in de stad Cyrene in Libië. We spreken dus over Noord-Afrika. Toen Sint Joris daar aankwam, om te voorkomen dat de draak mensen uit de stad zou verwoesten, zou verslinden, gaven ze elke dag 2 schapen aan de draak. Maar toen de schapen niet genoeg waren, werden ze gedwongen mensen te offeren, in plaats van de 2 schapen per dag. De mensenoffers werd gekozen door de mensen van de stad zelf. Op een keer werd de dochter van de koning gekozen om geofferd te worden. Want niemand was bereid haar plaats in te nemen. Sint Joris redde de jonge dame door de draak met de lans te doden. De koning was zo dankbaar dat hij hem schatten aanbood als beloning voor het redden van het leven van zijn dochter. Maar Sint Joris weigerde dit en in plaats daarvan gaf hij de schat aan de armen. De mensen van de stad waren zo verbaasd over wat ze hadden gezien dat ze christen werden en zich collectief lieten dopen. Zijn gedachtenis wordt traditioneel gevierd op 23 april. De kerk/moskee van Sint Joris in de stad Lot, in Israël, traditioneel geheten Lydda, bevat een sarcofaag waarvan veel christenen ervan overtuigd zijn dat het de resten bevat van Sint Joris. Saint-Georges guide-nous sur la route que les mers. Zo hebben we, beste luisteraars, hopelijk nieuwe facetten kunnen ontdekken voor de kerkgeschiedenis van de maand april. Tot de volgende maand.